Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Psalm 68, het 10e vers. Aan u zal worden voorgelezen Efeze 1. Ik herhaal Efeze 1. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van Zijn genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, terwijl Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel en wat op de aarde is, in Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil, opdat we zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook Gij zijt, nadat Gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke Gij ook, nadat Gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat ge mag weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, in en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 68, het 5e en het 9e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En het 9e vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 2 collecten bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen op deze dag van herinnering uw aandacht voor hetgeen u vindt in Efeze 1. En ik lees u de versen 20 en 21, waar Gods woord al dus luidt, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. We richten onze aandacht vooral op die ene zin, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En heeft hem, dat is Christus, gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Misschien kunt u dat dus onthouden. Want die zin die geeft ons de heerlijkheid van Christus weer. En hem gezet heeft tot Gods recht, zijn rechterhand in de hemel. Dat is de heerlijkheid van Christus. En als we dan dit gedeelte zo lezen, dan moeten we eerst eens stilstaan bij de aard van die heerlijkheid. Dat de Heer dus gezet is aan Gods rechterhand in de hemel. En in de tweede plaats de betekenis. De aard vinden we natuurlijk in vers 20. En de betekenis, vers 21 en 22, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus het gaat over de heerlijkheid van Christus, die gezet is aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En we letten in de eerste plaats op de aard van die heerlijkheid, en we letten in de tweede plaats op de betekenis. Gemeente, we zijn vanmorgen samen op een dag van herinnering. We zijn samen in herinnering aan de hemelvaart van de Heer Jezus. En om dat nu helder en duidelijk te krijgen, moeten we eerst maar eens gewoon nadenken over onszelf en hoe wij nou eigenlijk in het leven staan. Ik weet niet hoe u in het leven staat, hoe ik in het leven sta, maar weet u, wij zijn mensen die kijken graag om ons heen. En dat is ons hele leven zo'n beetje. Wat vinden de buren ervan? Wat vinden mijn collega's ervan? Wat vindt de dominee ervan? We zijn de hele dag bezig met naar elkaar te kijken. En in zekere zin mag dat natuurlijk. U mag gerust naar elkaar kijken. U mag ook op elkaar letten. Mensen verkeerde dingen doen in uw omgeving. En het is goed dat u ze ervoor waarschuwt. En als mensen goede dingen zeggen, dan mag u daarin blij over zijn en daarin helpen. Maar ik hoop niet dat het enige is wat u doet in uw leven. Dat u zo'n beetje de hele dag bezig bent met de wereld om u heen. We hebben tegenwoordig smartphones en er zijn mensen permanent mee bezig. En computers, en het gaat allemaal over de dingen om je heen. Alsof dat het ware leven is. Dan moet ik u teleurstellen. Want u komt er een keer alleen voor te staan. Dus laten we nou niet ons hele leven besteden met over anderen te praten, over anderen te denken. En er vooral onze aandacht aan hoe vinden de anderen dat ik ben. Je hebt ook mensen. En die zijn voortdurend met zichzelf bezig. Die kom je tegen in de wereld. Die hebben dan zelf uitgevonden wat goed is en kwaad. En nou, die hebben een soort godsdienst van zichzelf. Er was ook eens een dichter die zei, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Met jezelf bezig zijn. Met je gevoelens en met je ervaringen en met je belevingen. En daar veel over praten en lang over praten. Mooie belevingen, lelijke belevingen, noem allemaal maar op. Je komt er tegen in de wereld. Je komt het tegen in de godsdienst. De islamieten kennen dat, de boeddhisten kennen dat, de christenen kennen dat. En dat gaat dan maar door en dat gaat allemaal over zichzelf. Dat is ook niet heel best. Natuurlijk, als de Heer door de Heilige Geest in ons leven komt, dan zegt de mens, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dat is zeker waar. Dan krijgt hij een oog voor wie hij nou eigenlijk is voor God. En dan gaat hij zich schamen voor God en walgen van zichzelf. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan loop je niet meer met de borst vooruit, maar dan denk je, o God, wat zal het zijn als ik u ga ontmoeten? Dan krijg je dus inderdaad zelfkennis. Maar dat natuurlijk niet alleen. En als daarin blijft steken, dan is het nog te kort. Dus we moeten niet te veel om ons heen kijken. We moeten ook niet uitsluiten en alleen maar op onszelf letten. Wat dan? Ja, wat dan? Wat denkt u, wat moeten we dan doen? Niks doen of zo? Nee, we zijn hier samen op de hemelvaartsdag. Zomaar een week, een dag door de week. En er staat hier in de Bijbel, Paulus zegt het in de brief aan de Efezen, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus u moet veel naar de hemel kijken. Dat zegt Paulus. En was Paulus een Jood. En de Joden die hadden drie hemels. In de eerste plaats de lucht. In de tweede plaats de sterrenhemel. De lucht van de wolken was de eerste hemel. De tweede plaats de sterrenhemel was de tweede hemel. En de derde plaats de plaats van Gods heerlijkheid. En Paulus zegt tegen die mensen in Efeze, dan moet u daar veel op letten en daar veel over nadenken. Want die mensen in Efeze die woonden in een heidense wereld. En die zeiden ook voortdurend, en die mensen om hen heen zeiden ook voortdurend, kijk, daar heb je de afgodstempel van Diana en daar heb je spelen en dan kun je dit doen en dat doen. En nee, zegt Paulus, kijk toch vooral naar de hemel. Want daar is de Heer Jezus. En hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En dat schrijft Paulus op tot troost en tot onderwijs van de Efeziërs, nu ongeveer 2000 jaar geleden. En de Heer heeft in de Bijbel laten opschrijven, en het is dus ook voor ons heel belangrijk dat we dat onthouden, wat hier staat in de Bijbel, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De Heer Jezus was op de aarde, werd geboren in de stal van Bethlehem. Hij heeft 33 jaar lang hier gewandeld in de menselijke natuur. Is gestorven, daarna opgestaan, kijk maar in vers 20. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. God de Vader heeft hem opgewekt. Dus de Heer Jezus heeft een vernieuwd lichaam, een totaal nieuwe schepping, een totaal vernieuwd lichaam. Er kwam dus een hele nieuwe werkelijkheid openbaar in de Heer Jezus. En in de Heer Jezus en rond de Heer Jezus, na zijn opstanding, was de dood helemaal niet meer. U en ik, wij hebben allemaal te maken met de dood en met de zonde en met verwoesting. Maar het was niet meer bij de Heer Jezus. Hij had een verheerlijk lichaam. Hij kan ook helemaal niet meer sterven. De dood, zegt de Bijbel, heerst niet meer over hem. Hij heeft hem opgewekt en daarna is de Heer Jezus gezet aan de rechterhand in de hemel. Nou, dat is dus gebeurd, 2000 jaar geleden. De Heer ging van de hemel naar de aarde. Dat was vernedering. 33 jaar lang vernederd hier geleefd, is daarna opgewekt en ging toen terug naar de hemel met zijn lichaam. Hij bracht dus zijn lichaam, wat hij hier op aarde had ontvangen uit Maria, bracht hij in zijn verheerlijke staat in de hemelse heerlijkheid. De Heer Jezus zegt ook tegen de Emmausgangers dat hij in zijn heerlijkheid moest ingaan. En wat is er dus met hemelvaart gebeurd? Daar is de Heer met zijn lichaam in de hemel, in de grote heerlijkheid van God binnengekomen. Nou, daar kunnen we eerst al eens even over nadenken. Wat moet dat een vreugde zijn geweest voor de Heer Jezus? Dat hij daar weer in de volle gemeenschap mocht leven van zijn vader. Want hier op aarde werd hij toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, door zijn vader verlaten. Daar heeft hij bloed voor gezweet. Nu is hij in de hemel en hij wordt gezet aan de rechterhand. Dus hij ontvangt heerlijkheid, bedoelt de Bijbel daarmee. Wat is dat een heerlijkheid geweest voor de Jezus. We noemen daar een hemelvaartsdag ook wel de kroning van de Heer Jezus. Pasen is de opstand, dat is het leven. En hemelvaart, dat is de kroning. Zoals Gods kinderen ook allemaal één keer de eerkroon zullen ontvangen. Als de strijd hier op aarde voorbij is. He, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. De Jezus heeft de eerkroon ontvangen. Wat een heerlijkheid. In de tweede plaats, wat een blijdschap ook voor God de Vader. Want die had zijn zoon gestuurd naar de aarde om... Ja, waarom werd de Heer Jezus dan naar de aarde gestuurd? Dat is wel even een hele belangrijke vraag. Dat is een van de allerbelangrijkste vragen in de Bijbel. Waarom werd de Heer Jezus in Bethlehem geboren? Waarom heeft de Zoon van God hier op deze aarde gewandeld? Nou, om de werken van de duivel te verbreken. Maar bovenal om gerechtigheid te verwerven. Want zondige mensen kunnen alleen voor God bestaan en kunnen alleen God ontmoeten als ze deel hebben aan gerechtigheid. En dan gerechtigheid volmaakt. En die heeft God tot stand gebracht in Christus. Dus als u zalig wilt leven en zalig wilt sterven, moet u deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Dat is zo'n beetje de boodschap van al de brieven van de apostel Paulus. En hoe krijg je deel aan die gerechtigheid? Namelijk alleen door het ware geloof. Dus niet door uw gevoel en niet door uw verstand en niet doordat u lid bent van de kerk of zo. Nee, door het ware geloof. Elke ware gelovige heeft deel aan de gerechtigheid van Christus. Dat hoort nou eenmaal bij dat ware geloof. Want dat is niet een waar geloof. En als je deel daaraan hebt, dan sta je zuiver voor God. Want die ware gerechtigheid van Christus is een kleed. En het wordt als het ware over de zondaar heen gehangen. En dan zegt God eigenlijk, nou zie ik helemaal geen zonde meer in die mens. Want die staat rein voor mijn aangezicht. U voelt wel, daar moet u heel diep over nadenken, over die gerechtigheid van Christus. Nou, om dat te verwerven is de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Heeft hij geleefd, is hij gestorven, heeft hij gezegd, het is volbracht. En nadat de Heer hier dus geweest is en dat grote werk van de verzoening tot stand heeft gebracht, keert hij terug naar de hemel. En dat is tot blijdschap, tot eer van hemzelf, tot blijdschap van de Vader. De engelen. Ja, die zijn natuurlijk ook verwonderd geweest. Die waren al verwonderd toen de Heer Jezus werd geboren. Toen hebben de engelen in Bethlehem gezongen. Ere zij God, vrede op aarde, mensen en welbehagen. Maar de engelen zijn natuurlijk ook bijzonder verblijd toen de Heer weer terugkwam met in de menselijke natuur. En de zaligen. Nou, er zijn in de hemel al een heleboel mensen die behouden zijn geworden. Abraham, Isaac, Jacob, Petrus, toen nog niet natuurlijk, maar later. Heel het Oude Testament, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, de profeten, de Canaanese vrouw, allemaal al aangekomen in de heerlijke. En die, ja, die zien een heerlijke koning daar. Sterven, dat is altijd moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk, want dan worden er allerlei banden doorgesneden. Maar weet je, als een kind van God sterft, en dat moeten we ook gewoon tegen elkaar blijven zeggen. Die gaan naar de hemel. En op het moment dat ze de laatste adem uitblazen, dan komen de engelen. En die brengen dan zo'n ziel in de grootste heerlijkheid. om daar hun koning te aanschouwen. Ik las het vanmorgen nog in mijn dagboek van Octavius Winslow. En hoe heerlijk dat is als die zielen daarin komen in de heerlijk en ze daar de zaligmaker ontmoeten. En voor eeuwig voor hem mogen leven. Dus u voelt wel daar in de hemel, daar is een geweldig iets gebeurd toen de Heere daar door zijn vader werd gezet aan de rechterhand Gods. En door zijn hemelvaart eigenlijk een oproep. De Heer heeft eer. De Vader is verheugd. De engelen zijn verblijd en de godsvaligen jubelen. Dat we ook naar de hemel gaan kijken. En dat we hier op aarde ook. Ja, met de Hebreeënbrief schrijven zeggen maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Want er staat hier in onze tekst. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Dus in de hemel, dat is die plaats van de heerlijkheid. En de rechterhand, wat heeft dat er nou mee te maken? Moeten we het zo voorstellen dat er een stoel staat in de hemel. En daar is dan God de Vader op. En dan aan die stoel aan de rechterkant, daar staat dan de Heer Jezus. En die zit dan ook op een stoel of die staat daar. Nee. U moet dit niet letterlijk lezen, maar u moet dit zinnenbeeldig lezen. En dan wordt er met de rechterhand bedoeld dat de Vader is natuurlijk het heerlijke middelpunt van de hemel. Hij is de grote God. Maar de Zoon deelt in die heerlijkheid. Hij heeft dus heerlijkheid gekregen. Dat wordt met de rechterhand bedoeld. En dus de allergrootste eer in de hemel komt toe aan Christus. Zijn rechterhand in de hemel en daar is hij gezet. Daar heeft de Vader dus gezegd, mijn zoon, daar word je gezet, daar, hè, die plek heb jij recht op. Je hebt je verworven door je lijden en sterven en die plek, ja, daar kan de duivel, die kan van alles zeggen, maar het is leugen. Daar kan de wereld je niet afhouden, die plek die heb ik u gegeven, mijn zoon. Dus is die goddelijke economie tussen de drie goddelijke personen. God de Vader die zijn zoon zet aan zijn rechterhand. En gemeente, dan kom ik nog weer eens terug. Hè. We kijken zo vaak naar onszelf. We zijn zoveel bezig met de dingen om ons heen. Maar op hemelvaart kijken we naar boven. Dat er nou een Heere is in de hemel die zalig maakt. En dan wil ik daar dus een paar dingen gewoon van zeggen. Van die koning in de hemel. Aan de rechterhand van de Vader. In de eerste plaats. Zullen we onthouden, jong en oud, dat dit echt waar is. En dat dit geen verzinsel is van de apostel Paulus. Er zijn miljoenen mensen, ook in Nederland, en die zeggen, ach, die Bijbel en wat er allemaal in staat, dat is voor vroeger en dat kon je vroeger de mensen allemaal nog wijs maken, maar tegenwoordig, we hebben zoveel wetenschap en we hebben zoveel kennis en zoveel kunde, dat we inmiddels wel weten dat dit voor het overgrote deel allemaal dwaasheid is wat er in de Bijbel staat. Dus geloof dat vooral niet, trek je er niks van aan, leef je eigen leven. Dus wees veel bezig met je omgeving, wees veel bezig met jezelf en met je smartphone en noem het allemaal maar op. En vul daar je leven mee. Want van al die dingen in de Bijbel, er is niks van waar. Gemeente, zullen we onthouden dat het wel waar is. En dat die waarheid wordt onderstreept door de Heer Jezus die 2000 jaar geleden op de aarde rondwandelde. En dat hemelvaart ook waar is, omdat er 12 mensen bij waren. En die hebben de Heer Jezus naar de 11 mensen, Judas was er niet bij. 11 mensen die hebben de Heer Jezus inderdaad naar de hemel zien gaan. En die hebben 10 dagen later die boodschap gebracht. En ze hebben dat met zoveel kracht door de Heilige Geest gedaan, dat ze er op één na allemaal hun leven voor gegeven hebben. Petrus werd met het hoofd naar beneden gekruist. De grote heidenapostel Paulus die werd tenslotte onthoofd in Rome. Ze hebben er hun leven voor gegeven. Dus dat is niet zomaar een verzinseltje geweest. Het is allemaal waar, gemeente. Alleen het komt er nou wel op aan dat wij die waarheid ook gaan erkennen. En als we nou zo naar huis gaan, dat als we zeggen, ja, wij kijken nog te veel om ons heen en we zitten nog te veel op onszelf te kijken, Heere, wil u me dan ook leren om naar boven te kijken? Dat het ook nou in mijn leven heel belangrijk wordt. Dat u aan de rechterhand zit en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar het is waar. Dat is één. Twee. Wat Paulus hier dus zegt in Efeze en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is ook heerlijk. Ja, dat is heerlijk. Met heerlijk bedoel ik troostvol, bemoedigend. Want er staat natuurlijk iets voor in onze tekst, in vers 19 en vers 18. Er staat bijvoorbeeld voor in vers 18 dat de Heilige Geest en God de Vader die geeft verlicht de ogen des verstands, opdat gij moogt weten de hoop van zijn roeping. Opdat u hoop zou hebben, zegt Paulus. Dat is één, hoop. De tweede plaats staat dat de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Hoop, en in twee, er is een erfenis en ja, een erfenis. Even een voorbeeld uit het gewone leven. Je hebt een oude oom in Amerika, heel rijk, veel vermogen verzameld, 10 miljard. Nou man, dat is toch geweldig als je dat zo erft. Dat is een rijkdom van je welste. Je zou buiten je schoenen leven van trots. Als je dat hele vermogen van die rijke oom uit Amerika krijgt. Gewoon maar een voorbeeld. Nou gemeente, hier staat er nog veel grotere rijkdom. Daar kunnen alle euro's en alle dollars van de wereld niet tegenop. En Paulus zegt, die erfenis, daar heeft Paulus geen woorden bijna voor. De rijkdom van de erfenis. Een kind van God sterft, dan gaat hij de hemel binnen. En wat hem dan zal te beurt vallen. Ik kan hier op aarde amper begrijpen. De hoop, de rijkdom. En in de derde plaats, kijk maar even in vers 19. De grootheid zijner kracht. Ja. Wij zijn natuurlijk zwakke mensen. We kunnen niks. Puntje bij paaltje komt, gemeente, dan. Elk mens gaat een keer sterven en er komen momenten in ons leven dat we gewoon machteloos zijn. Dan liggen we gewoon als een dweil op de grond. De duivel, dat is een geweldige, machtige geest. En die gaat voortdurend om met zijn leugens en zijn verwoesting. Maar hier staat kracht. En dat is almacht. Drie belangrijke dingen dus in die opgestane koning. In de eerste plaats hoop, in de tweede plaats rijkdom, in de derde plaats kracht. En dat de Heere nu gewrocht in hem, die heeft opgewekt en aan zijn rechterhand heeft gezet. Dus waarom moeten wij nou naar de hemel kijken? En waarom leert de Heilige Geest nou ook de gelovigen om op te zien naar de hemel? In deze plaats hoop. En hoop staat tegenover wanhoop en moedeloosheid en weet ik wat allemaal meer. En daar hebben we allemaal een heleboel van in voorraad. Er hoeft maar iets te gebeuren en dan zit je weer met je schouders naar beneden. En dan denk je, wat doe ik het eigenlijk voor en het scheelt allemaal niks. En dat is een mens. En dan zit er in de hemel een zaligmaker. En op God de Vader en hem voor hoop. En hoop betekent verwachting voor de toekomst. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. In de tweede plaats, rijkdom, zaligmaker in de hemel. die de armste van zijn kinderen zal welkom heten, gaat hij uitdelen in zijn heerlijkheid hier op aarde al grote dingen. Wat deelt de Heer Jezus hier op aarde uit aan zijn kinderen? Nou, wedergeboorte, daar begint het mee. Daarna ontdekking, in de derde plaats de geloof, het genade van het geloof. In de vierde plaats de rechtvaardiging, de heiliging, de verheerlijking, de bewaring. Nou, ik kan eindeloos lang doorgaan met allemaal dingen te noemen die de Heer hier op aarde aan zijn kinderen geeft. En uitdeelt. Maar het deelt ook uit in de hemel. Wat zijn dat dan voor heerlijke dingen, de rijkdom? Nou, we zeggen het in de 12 artikelen, het eeuwige leven. En de totale herschepping van de schepping en dan de eeuwige vreugde. Nou, daar zouden vele dingen van te zeggen zijn. Paulus noemt in 1 Korinthe 15 een paar dingen en in de Openbaring komen we dingen tegen. Maar gemeente, de kerk die gaat toch wat tegemoet. Soms dan kun je de doden die in de Heer zijn gestorven alleen maar met jaloersheid naast haar. Dat ze nou het erfenis hebben ontvangen. En dat ze daar nou in mogen delen voor eeuwig, storeloos, eindeloos. En dan begrijp je plotseling dat Abraham, die had natuurlijk een hoop schapen en die had vee en die had gezin en het was allemaal fijn hier op aarde. Een rijke man, een belangrijke man enzovoort. En wat had die man, wat wilde die nou graag? Wat wilde Abraham nou graag? Meer koeien of schapen of meer kinderen of meer dit of meer dat? Nee. Hij verwachtte de toekomende stad, de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God. Als je Abraham tegenkwam, dan zei hij, nou hoop ik toch dat ik vandaag afscheid mag nemen van deze wereld, dat ik mijn koning zal ontmoeten. Dat was Abraham. Kom je zulke mensen ook wel eens tegen, die daarna verlangen. Naar die stad die fundamenten heeft, die hier op aarde voor alles en nog wat tegenkomen. Zeggen, ach, ach. En die hunkeren naar die stad die fundamenten heeft, naar welke kunstenaar en bouwmeester God is. We hebben vaak onze tentpinnen diep ingeslagen. We zitten zo vast aan de wereld en aan ons huis en aan onze tuin en aan onze dingetjes en aan onze familie en aan ons weet ik veel wat allemaal meer. We moeten vanmiddag nog dit doen en we gaan nog dat doen en we gaan hier nog mee en morgen weer dat en overmorgen dat en we hebben een mooi bedrijf en, ja. En nooit geen verlangen naar dat andere vaderland. Die grote erfenis en dan tenslotte de kracht. Ik kan nog een heel tijdje doorgaan met die heerlijkheid van die zaligmaker. Het is waar, het is heerlijk en nog iets. Dan ga ik naar mijn tweede punt. Dat nou de Heer Jezus in de hemel is, hè. Maar dat is ook heel ernstig. Dat moet ik ook zeggen. In tweede opzicht. In de eerste plaats, omdat hij in de hemel is en daar ook ter rechterhand van God is en daar macht oefent, ook over zijn vijanden. Iedereen die dus niet in hem gelooft, daar oefent hij macht over. En er staat in de tweede psalm dat de Heer zal lachen en dat hij ze zal verbreken met een ijzeren scepter. Dus vanuit de hemel regeert de Heer en is hij daar niet ten nutte van iedereen. Is hij daar ten nutte van zijn kinderen, komen we zo op. Maar moeten we wel onthouden dat die zaligmaker om niet onze zaligmaker is. En dat hij ons eenmaal zal oordelen. Nadat wij gedaan hebben. Het is ook wel ernstig dat daar in de hemel en die hemelse gewesten een zaligmaker is. Die, ja, waarvan de Bijbel onder andere spreekt over de toren van het lam. En die iedereen zal oordelen die niet heeft gewild dat de koning over hem zou zijn. In de hemel. Het is waar, het is eerlijk, het is ernstig, het is ook ernstig of het is ingrijpend. Omdat de Heere daar niet altijd zal blijven. In die zin dat hij nog een keertje terugkomt naar deze aarde. Eén keer is de Heere gekomen naar deze aarde als zaligmaker. In de geboorte van Bethlehem. Toen was hij een hulpeloos kind en we zijn gegaan in de weg van de vernedering. Maar de Heere komt één keer terug als rechter. Om te oordelen de levenden en de doden. Paulus zegt, hij is gezet aan de rechterhand in de hemel. Maar wij moeten wel bedenken, hij komt ook één keer plotseling onverwachts uit de hemel terug. Waarschijnlijk op de Olijfberg, waar alle mensen opgewekt. Dus de tijd voorbij, dan is de wereld voorbij en dan gaat het grote oordeel beginnen. En dat is natuurlijk best wel ernstig. Voor alle die de knie van hem niet hebben gebogen, heb ik net gezegd. En in de tweede plaats. Ja. Zal dat heerlijk zijn, hè? Voor alle die de Heere vrees. Zijn koning zullen aanschouwen in heerlijkheid. Johannes de discipel die zegt in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, als hij daarover nadenkt. Ja, kom, Heer Jezus, kom u maar vlug terug. En dat heeft Paulus ook vaak geschreven in zijn brieven. En Petrus ook, dat zijn al die apostelen die leefden in de gedachte, mocht de Heer dan maar vandaag maar terugkomen. Ja, maar dan zegt u, dan word je toch een beetje onhandig mens, dan kun je toch niet meer goed functioneren in de samenleving en weet ik wat allemaal meer. Wel nee, gemeente, natuurlijk niet. Iemand die werkelijk leeft bij het besef dat de Heer vandaag zal terugkomen, die zegt net als Luther dan, de Heer morgen terug, plant ik vandaag nog een boom. En dan bedoelt Luther mee, dan blijf ik gewoon getrouw vandaag in mijn roeping. De meest trouwe mensen, dat zijn die mensen die dicht leven bij de wederkomst van de Heer. Dat zie je bij Paulus. Die man die leefde bij dat verlangen dat nou elke dag mocht gebeuren en heeft getrouwd het evangelie gepreekt. Wilt u weten of iemand getrouw is in zijn roeping? Vraag maar hoe hij denkt over de wederkomst. En ze zegt, oh ja, ja, dat heb ik ook. Ja, ik dacht er zo wel eens aan af en toe. Nou, dan weet je, die zit nou helemaal vol met deze aarde. En die zal ook maar niet zo heel getrouw zijn in deze aarde, in zijn roeping. In de Bijbel is het zo dat iemand die daar dichtbij leeft, die getrouw is in zijn roeping hier op aarde. De koning komt om te oordelen, de levende en de dood. Nou, dat is onze eerste, dat is de aard van die verhoging aan de rechterhand. Nu, in de tweede plaats, de betekenis. En wat betekent dat nou allemaal? Daar gaat Paulus ook wat over zeggen. Dan gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Eerst gaan we zingen, Psalm 47, het derde vers. Gemeente, eerst dus de aard van de hemelvaart en de heerlijkheid van Christus. Nu in de tweede plaats de betekenis. Wat is daar nu van de heilsbetekenis dat de Heer Jezus in de hemel is? Sommige mensen zeggen, ja, dat weet ik niet zo goed. Nou, dan fijn dat u er dan bent. Dan kunt u onderwijs krijgen in wat de Bijbel ons aanreikt, wat nu het nut is voor de ware gelovigen van de hemelvaart. Heeft ook nut voor de ongelovigen, ja, in de eerste plaats natuurlijk wel om ons aan te sporen dat wij die dingen die hier staan in de Bijbel gaan zoeken. Maar ook dat we die dingen zouden mogen vinden. Want als we ze niet vinden, dan is het natuurlijk heel erg. En staan we straks voor een vertorend God. Dus u moet zoeken om te vinden. Maar wat ligt er nu voor troost voor de ware gelovigen in de hemelvaart? Dat dus de Heer is gezet aan de rechterhand in de hemel. Gezet. Heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Onze catechismus geeft daar een heel mooi antwoord op. In onze catechismus gaat over de gelovigen. Zonder 18 en de gelovigen. Ja, wat zijn er dan eigenlijk voor in zichzelf voor mensen? Nou, dat zijn mensen, net als ieder andere mens, die hebben zo hun twijfels en die tobben over allerlei dingen. Die zijn soms verdrietig. Hebben te maken met veel zonden en met veel ellende in hun leven. En ja, soms dan denk je van wat is nou het verschil tussen een gelovige en een ongelovige. En dan lijkt dat het niet veel te zijn. En toch, een gelovige, een bevoorrecht mens. En waarom? Omdat de Heer Jezus in de hemel is. En wat is dan het voorrecht van de gelovige dat de Heer in de hemel is? Onze Heidelberger noemt drie dingen. In de eerste plaats, ik noem het even dat u erover na kunt denken, dat de Heer Jezus daar onze voorspreker is. En daar bedoelt de Heidelberger mee dat de Heer Jezus onophoudelijk voor zijn gemeente bidt. Soms zijn er omstandigheden dat je niet meer kunt bidden. En dan zegt Paulus, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het eerste nut van de hemelvaart is dat de Heer Jezus een voorbidder is voor zijn gemeente. Soms zijn we te lui om te bidden. Dat vindt de Heer erg. Soms zijn we te moe om te bidden. Dat is ook niet best. Soms zijn we te ziek om te bidden. Dan wil de Heer graag bidden. En soms zijn we te hoogmoedig om te bidden. Dat is ook niet best. Maar de Heer Jezus is die grote voorbidder. En het is een zegen als we, ja, vanuit de diepte weer eens mogen bidden. Dat zal dan wel heel mooi zijn. Als nou iemand echt heel fijn en mooi kan bidden, dan zal God toch wel ontzettend blij mee zijn. Weet u waar de God nou blij mee is? Met een schreeuw uit de diepte. Heer, help mij. Meer was dat niet van de Canaanese vrouw. Daar is Jezus zo blij mee. Dat is dat ware bidden. En dan heeft hij een voorspraak in de hemel. En dan brengt hij het allemaal bij zijn vader. En dan bidt hij voor zijn kerk in de hemel. Tweede plaats. Hij zoekt een pand. Dat ons lichaam ook in de hemel komt. Kun je ook wel eens over nadenken. Denk je, ja, dit lichaam. Als je ouder wordt en zo. En allemaal gebreken en zo. Wat gaat er dan met dat lichaam gebeuren? Geen enkele twijfel, dit lichaam gaat naar de heerlijkheid. Wordt helemaal vernieuwd. Een totaal nieuw lichaam, en dat is nooit meer ziek, en dat is nooit geen honger meer, en dat is ook nooit meer blind, en nooit meer kreupel, en nooit meer ziek. En dan gaan we naar de hemel. Dat gaat de heerlijkheid binnen. Hoe weten we dat nou zo precies? Nou, omdat de Heer Jezus al als mens in de heerlijkheid is binnengegaan. Een pand. En in de derde plaats stuurt Christus zijn geest. En dan heb je dan dat groepje gelovigen. In de tijd van het Nieuwe Testament. Paulus en Paulus, wat zeiden ze ervan? Klein mannetje. Kon ook niet zo goed praten. Oogkwaal. Mankeerde van alles aan. Het was wel een van die weinigen. Hè? Van die gelovigen. En van die schapen van de goede kudde. Nou, denk er dus een beetje over na wat nu het voorrecht is van de geloven. Maar nu zegt Paulus er ook wat van wat de Heer dan doet. Wat dat nou betekent, dat het daar aan de rechterhand gezet is van de Vader. En dan lezen we in de eerste plaats vers 21. Ver boven alle overheid, de macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Paulus die noemt overheid, macht, kracht, heerschappij. Dat zijn in die wereld van toen 3, 4 bekende woorden. En nou is de Heer ver boven gezet. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Paulus bedoelt hier dat de eerste grote betekenis van de hemelvaart is dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Kijk, er gebeuren hier op aarde natuurlijk allemaal dingen waar je soms verbijsterd over bent. In je persoonlijk leven, in je familieleven, in je gezinsleven. In het leven van deze stad, in het leven van deze wereld. Onrecht, verdrietige dingen, dingen waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dan moeten we altijd één ding goed onthouden. We kunnen God niet begrijpen, maar hij staat er wel boven. Hè? God regeert. En de Heer Jezus regeert ook deze wereld. Er gebeurt in deze wereld niks toevalligs. En God heeft met alles zijn grote bedoeling. Dat grote borduurwerk dat God afmaakt, zijn raad die hij uitvoert. En daarin heeft de Heer Jezus alle macht. Zijn middelaarsmacht. En alles wordt zo georganiseerd en gaat zo toe in deze wereld. Dat uiteindelijk, zoals God het wil, zo gaat het gebeuren. Zo alleen zal het gebeuren. Dus de duivel is al lang overwonnen. Kan af en toe nog wel hier en daar tekeer gaan. Laat God ook een beetje toe. Het is zelfs zo, gemeente, dat de duivel is een instrument in Gods hand. En het kwaad, dat wordt zelfs, hoewel God natuurlijk nooit de oorsprong van het kwaad is. Het kwaad wordt zelfs door God zo bestuurd dat het zijn doelen zal dienen. En niks anders. En heeft hier Jezus macht gekregen over alles. Over heel de wereld. En alles wat we zien in deze wereld, het is volvoering van zijn heerschappij. Dus een oprecht christen hoeft nergens bang voor te zijn. Nee. We hebben een koning, zeiden de hugenoten. Ja, dat zeiden ze aan de hugenoten in Frankrijk in de 17e eeuw. En wie moet jullie nou redden en zo? En toen zei, we hebben een koning, Regem Habemus. We hebben een koning. Die koning kunnen wij niet goed begrijpen, dat hoeft ook niet. Maar we mogen wel op hem vertrouwen. En zo regeert dus de Heer. Alle dingen in deze wereld. En hij brengt deze wereld tot de voleinding. Begon met de schepping. Gaat voort in de geschiedenis. En eindigt eenmaal in de voleinding. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Voleinding. Totdat het doel is bereikt. In deze wereld, maar ook in de toekomende, bedoelt Paulus, de wereld die ontstaat nadat de Heer is wedergekomen. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem ook der gemeente gegeven tot een hoofd bovenal. Dat is het tweede wat Paulus noemt. De Heer regeert in het algemeen. Er is niks toevalligs op deze wereld. En in de tweede plaats, de Heer regeert voor zijn kerk. En onze kanttekening wijst dan op regering, bescherming. En ik voeg dan nog maar toe vergadering. Maar wat doet de Heer daar nou in de hemel? Soms staat er in de Bijbel dat hij zit. En dan bedoelt de Bijbel dat de Heer niets meer hoeft toe te doen aan zijn middelaarswerk. Dat is volkomen volbracht. Hij is tot rust gekomen. Soms staat er in de Bijbel dat hij staat bij Stefanus. Hij zegt, hij is staande ter rechterhand van God. Dat hij er gereed is om te helpen. En soms staat er in de Bijbel dat hij Jezus wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. En wandelen betekent dat hij zorgt. Vanuit de hemel vergadert de Heer zijn kerk. Daar is maar eens even over nadenken. Want na zijn hemelvaart kwam de Pinksterdag. En dat God zijn kerk al een beetje vergadert in de tijd van het oude verbond uit de Joden. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest gaat de Heer zijn kerk ook vergaderen onder de heidenen in grote getalen. En dan worden ze toegebracht door woord en geest. En dan kunt u allemaal in de handelingen lezen hoe nou de verhoogde heiland in deze wereld zijn gemeente vergadert. En daar tot op de dag van vandaag mee bezig is. Want de Heer is in de hemel actief. Is ook vandaag nog bezig om mensen in te lijven in zijn heerlijk rijk. Natuurlijk zijn we dode zondaar. En dat is heel erg en dat is onze eigen schuld. En het is de Heilige Geest die ons daaraan ontdekt. En dat moet u goed onthouden. Hè? Je moet ontdekt worden aan je natuurstaat. Zullen we dat niet vergeten? Niemand niet. En als de Heer ons ontdekt aan onze natuurstaat, wie we dus zijn, dan zeggen we: wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan schrikken we van onszelf. En dan zegt de Bijbel: ken uw ongerechtigheid, dat je tegen de Heer gezondigd hebt. Dat is het ontdekkende werk. Ja, zeg je, ja. Sommige mensen praten daarover. Mag dat? Ja, dat mag wel. Als daar maar niet bij blijft. Andere mensen vinden dat belangrijk bij anderen. En die kunnen die beoordelen en die beoordelen en die beoordelen. Dat is niet best. Maar gemeente, de Heere die werkt in zondaren zelf. En dan gebeuren de dingen die je nog nooit zo hebt gezien. Dan sta je plotseling op de aarde met lege handen. En dan weet je niet hoe het verder moet. Dan word je ontdekt, stapsgewijze natuurlijk, en niet alles op één dag, aan de diepe verlorenheid waarin je gewoon door eigen schuld terecht bent gekomen. Dan ga je soms stiekem maar bidden: de Heer, zou dat nog anders doen? Ben ik dat nou werkelijk? Ja, dat ben je werkelijk. Is het nou allemaal eigen schuld? Hoor ik nou inderdaad, en dan geeft God een paar voorbeelden, bij de een dit voorbeeld, bij de ander dat voorbeeld. Ik heb u dat al eens vaker verteld, hoe ik zelf toen de Heer dat begon met dat ontdekkende werk in mijn leven, dat hij me de hoeren in Rotterdam ten voorbeeld stelde. En die zei: kijk, zie die vrouwen daar lopen? Die hebben minder zonde gedaan dan jij, vriend. Dan zat je te huilen in de tram naar je woning. Kijk, dat zijn de dingen die de Heer in dat ontdekkende werk verheerlijkt. En dan kom je een mens tegen die overal onderkomt. Want dat is het. Hè? Daar brengt de Heilige Geest iemand. Dat hij overal onderkomt. En de Heer, ik ben de grootste zondaar. Bij mij valt niets meer te beginnen. En dan? En dan komt het tweede. En dat is dat verheerlijkende en dat het geweldige werk van het evangelie. Want dan laat God een weg zien en biedt die zalen maken aan. Dan ga je af en toe naar de hemel kijken en denk: oh, wat is Gods volk toch gelukkig. En dan gaat dat evangelie, die weg des heils, schitteren. En dan laat God die weg des heils prediken. En dan ga je zondags naar de kerk en door de week ga je nog naar de kerk. En dan hoor je daar eens een zinnetje en daar eens een zinnetje. En dan soms denk je: oh, zou het nog kunnen? En dan komt er een verlangen in je ziel. Een verlangen om die koning te kennen. En vanuit die koning te leven. Een goed verlangen. Op zichzelf wel. Alleen, denk erom. Want dan zijn er mensen die zeggen: ja, dat verlangen op zich is al wel genoeg. Maar dat is het niet. Want we moeten God ontmoeten. En God ontmoeten, dat betekent dat heel mijn leven opengaat. Dat ik deel moet hebben aan de gerechtigheid van Christus. En gemeente, als nou dat vergaderen van de kerk, dat is dat die zaligmaker. Hè? Daar zouden we natuurlijk nog een hele preek over kunnen houden. Hè? Die zaligmaker voor het eerst. En opnieuw in je leven wordt geopenbaard. Paulus zegt in Galaten 1, vers 15 en 16. Ik heb het laatste tijd in allerlei gemeenten zo over gepreekt. En mijn broeders over gesproken. En dan merk je toch, hier gaat het om. Dit is het evangelie van de gekruisigde Christus. Het behaagde de Heer zijn Zoon in mij te openbaren. Dat is het waar het om gaat. Dat we die zalig maken, dat hij gaat schitteren in het evangelie. In zijn gewilligheid, in zijn volkomenheid, in zijn heerlijkheid. In zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. Dat alles wat aan hem is gans begeerlijk. En dat de bevende hand des geloofs wordt geopend door de Heilige Geest. En we die zalig maken ons mogen toe-eigenen met een zaligmakend geloof. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan wordt het hemelvaart, dan wordt het Pasen, dan wordt het Pinksteren. Gemeente, dan loopt het over in je ziel. Dan heb je die zaligmaker ontmoet. Dan mag je jubelen van hem. Hij de mijne, ik de zijde. O, en als dat voor het eerst gebeurt, je kunt het niet begrijpen. Dat die grote koning in zijn schone is, zo'n vreselijk mensen willen het omzien. En dat hij zich opgeraapt en meegenomen. Dan kijk je af en toe eens naar de hemel. Heere, wat is het toch een onbegrijpelijk wonder dat u nou zo een hebt willen omzien. En dan blijft het elke keer weer een wonder. Want soms zegt de Heer eens wat. Soms komt hij eens wat dichterbij, soms is hij weer eens wat weg. Lees het hooglied er maar op na en dan zingt de bruidskerk. Trek mij en wij zullen u nalopen. En zo gaat dat leven van de kerk des Heeren van de gelovigen. Met het oog op het vaderhuis. Met zijn velen woont hij vergaderd. Hij beschermt. Wat reken erop als je natuurlijk dat nieuwe leven mag ontvangen. Dan krijg je bezoek. Ja, dan krijg je bezoek van de duivel. En dan begint de duivel eerst en die zegt van, nou kijk, als je nou bekeerd bent, dat is alleen voor oude mensen, niet voor jonge mensen. Want dat is, dan ben je nog niet zo goed thuis, dan heb je niet zo goed over nadenken. Dus als je jaar of 40, 50 bent, dan is de tijd genoeg. Nu nog even niet. Dat is het eerste wat de duivel doet. Maar hij liegt hoor. Maar God heeft graag jonge mensen in zijn dienst. Het tweede waar de duivel mee komt, dan zegt hij, ja, kijk, als je nou God gaat dienen, in Jezus, word je zalig, maar dat is zo naar, dat is zo naar. Moet je maar kijken naar die mensen met die zwarte kleren, die lopen de hele dag zo, en dat, oh, dat is zo vreselijk naar. Begin er niet aan, zegt de duivel ook. Maar hij liegt, gemeente, hij liegt. Ja, maar is het dan zo dat je dat nieuwe leven, kun je dan van alles doen, geeft het allemaal niet, nee, natuurlijk niet. Maar als God dat nieuwe leven schenkt, dan wil je dat ook helemaal niet meer. Dan zeg je, wat is dat toch erg uit dat ik mijn geld aan al die verkeerde dingen heb uitgegeven. Dan komt er iets in je ziel, in je hart. Heer, mag ik nou u dienen? Mag ik nou u vrees? Dan komt vreugde ook nog in mee. Dan denk erom in de dienst is hier en daar is vreugde en blijdschap. En dan komt de duivel met een volgende, ja, maar niet, dit is uitverkoren. Gemeente, je wordt er zo moe van waar de duivel mee aan komt stappen. En we kunnen dat een hele tijd uitbreiden. En nou is de kerk dus hier, dat zijn zwakke mensen. En binnen de kortste keren liggen ze weer op de grond. En denken ze dat het inderdaad heel moeilijk is. En dat het inderdaad heel somber is. En dat ze inderdaad niet uitverkoren zijn. En nou beschermt de Heer Jezus vanuit de hemel zijn gemeente. Soms stuurt de Heer de duivel weg. En nou weg, Satan. Hup. Moet hij weg. Soms dan legt hij de duivel het zwijgen op. En soms dan laat hij de duivel ook een beetje gaan. En dan wekt hij in het hart van een gelovige een ander inzicht. Zodat hij ziet dat de duivel gewoon een grote, verschrikkelijke leugenaar is. En zo beschermt de Heer Jezus als de goede herder zijn gemeente. Hij vergadert, hij beschermt en hij bewaart. En bewaring betekent dat hij zijn schaapjes allemaal opraapt, optilt en thuis brengt. En als laatste schaap binnen is, en dat is nog niet gebeurd dus, als laatste schaapje binnen is, dan zeg je, nou is genoeg. Nou keer ik terug naar de aarde. Nou ga ik alle goddeloze mensen veroordelen, die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn. En ik zal al mijn kinderen thuis halen. Ik zal ze vrij spreken. En dan komt er een totaal nieuwe schepping. Waarvan ik het hoofd ben. Staat natuurlijk het hoofd. En dan mogen al mijn kinderen mij volgen. En dan mogen ze me voor eeuwig dienen. En voor eeuwig delen. In mijn geluk. De voleinding. Gemeente jong en oud. Misschien zegt u. Ik heb daar geen deel aan. Ik kijk niet vaak naar de hemel. Ik kijk meer om me heen en ik kijk vooral op mezelf. En ik doe het eigenlijk best wel goed. Arme mens. Ik hoop dat u vandaag hebt geleerd dat u nou eens een keer niet meer goed kunt en niet meer goed weet. En dat u misschien in zakken naast de kerk uitgaat. En zegt, Heer, wat moet er nou met deze meneer en met deze mevrouw nog gebeuren? En dan zou er nog hoop zijn. Misschien zegt u, dat is nou mijn worsteling. Als ik naar de hemel kijk, dan zie ik alleen maar wolken. En van binnen wordt het zo bang. En soms is het zo dor en soms is het zo droog. En als de hemel vaart. En je moet eens weten, dominee. Hoe moeilijk om het nou eens te zijn met de Heere en de wat niet al. Ja, dat klopt. Ja, God heeft ook niet gezegd dat we hier op deze aarde een heel fijn en mooi leven zullen hebben. Nee. Er staat in de Bijbel dat we door vele verdrukkingen zullen ingaan in het Koninkrijk Gods. Dus bereid u daar maar op voor. En hou dat maar voor. Misschien zegt u, ja, maar ik weet niet of ik de Heer Jezus wel oprecht lief heb. Of ik dat echte, ware verlangen wel heb. Dat is ook een goede vraag. En ik zal het antwoord ook heel helder geven. De Heer Jezus krijgt alleen waarde als van alles van u de dood is ingegaan. Als u nog niks meer hebt van uzelf. Ja, dan krijgt hij waarde, anders niet. Zolang u zegt, ik kan nog een fijn bidden en ik heb nog een fijn gevoel en ik kan nog goede oordelen geven en ik weet het allemaal nog wel een klein beetje te redden. Nee. De Heere komt voor hopeloze gevallen. En die raapt hij op. Nou, ik hoop veel hopeloze mensen te zien. Nou, ik niet. Die wil God graag aan de troon van zijn genade zien. Maar God is een gevende God. En hij wil het geven aan mensen die het graag willen hebben. En wie willen het nou hebben? Dat zijn mensen die niks meer hebben, niks meer kunnen. En daar raakt God het aan kwijt. En tenslotte, volk des Heer, het is hemelvaart. De Heer Jezus heeft alle macht. Hij zorgt voor zijn kerk. En hij komt terug. Dat zijn er de drie dingen ook voor vandaag, hè? Dat we die samen mogen overdenken. En dat dat ook ons uitzien mag zijn. Hij komt om de aarde te richten. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Onbekeerde mensen. Vouw vandaag je handen, Heere. Wil u dat nou ook zijn voor mij? Bekommer de zielen. Echt waar. Alles moet eraf wat van u is, want anders is er geen plek voor deze heiland. En kinderen Gods, overdenk toch veel het wonder dat er nou in de hemel een zaligmaker is. Die naar de ellendigen omziet en blijft omzien. Als dat levende hoofd. Amen. slotzanggemeente, Psalm 48 en daarvan het vierde vers, 48 vers 4. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.